Laten we dit kerstfeest beginnen met het zingen van de lofzang van Maria en daarvan vers 1 en vers 7. De lofzang van Maria, de versen 1 en 7. Samengebracht om te gedenken uw heilige geboorte in de kribbe in de stal van Bethlehem. O Heere, dat die ook in alle kinderharten geboren mocht worden die dit kerstfeest meemaken, mogen meemaken of die het later zullen beluisteren. Want gij hebt gezegd dat gij uit de mond der zuigelingen en de kinderkens uw lof gegrondvest hebt. Heren, mochten ze uw lof vertellen, mochten ze geboren zijn, op deze wereld gezet zijn om uw lof te vertellen in die waarachtige herschepping, waar vanuit Maria ook mag zingen haar lof, haar lofzang tot een Heere. O Heere, dat hebben we als kind nodig en als grote mensen moeten we worden als een kind, al uw volk. Om te mogen zingen van die koning die er alleen maar kinderen op nahoudt. zijn kinderen, die hij gekocht hebt met zijn dierbaar bloed, met de hoogste prijs van zijn bloed. Heren, dat we er niet iets romantisch van maken. Want met kerstfeest wordt er zoveel romantiek en zoveel kunstlicht tentoongesteld, wat niet meer wezenlijk is. Maar mochten we het wezenlijk gedenken, door het geloof, dat gij op deze wereld gekomen zijt om de eer des vaders te verhogen, om zijn wil te doen. En tot zaligheid van verloren Adamskinderen. O Heere, mochten we met die herders uit Efrata's velden opgaan, omdat we die boodschap persoonlijk gehoord en toegepast gekregen hebben. Opdat we met die herders alom zouden verkondigen welk wonder er is geschied en welke koning er geboren is, welke koning er is opgestaan, want hij is doorgegaan door het graf om op te staan ten derde dagen. En zo die is opgevaren, zal die wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Heren, mochten we het in alle eenvoud met de kinderen gedenken. Ze zijn niet te jong om u te vrezen. Maar mochten ze mond en hart krijgen om uw werken te vertellen. Wat zou dat groot zijn? Wat zou dat heerlijk zijn? Want gij hebt ook een kinderschaar uitverkoren, opdat ze uw lof zouden vertellen. Heere, gedenk al die weeskinderen op deze aarde. Dat ze ook kerstfeest mochten vieren, dat het woord tot hen gebracht mocht worden. Of dat ze tot het woord gebracht zouden mogen worden. Met al hun moeders, dat die moeders hun kinderen tot een Heere Jezus zouden brengen, hier en overal, op alle plaatsen uw heerschappij. Want gij hebt het gezegd, verhindert ze niet, want zij zijn het koninkrijk der hemel. En als ge niet wordt als een kinderke, ach Heere, mocht gij ons daartoe vernederen en vertederen in Christus. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekstverzen voor de meditatie die wij hopen te houden, kunt u vinden in de tekstwoorden van deze morgen die wij u hebben gepredikt in het heilige en onfeilbaar woord des Heren, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, en daarvan de verzen 46 tot en met 56. Lucas 1, de verzen 46 tot en met 56. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, en van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij, die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij gansledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn krecht opgenomen opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar, bij Elisabeth, omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Zover de schriftlezing. Mijn geliefde, we hebben het vanmorgen overdacht hoe Maria tot die lofzang gekomen is. Maria, die was uitverkoren om de maagd Maria te zijn, om de Heer Jezus te baren. om het kindje Jezus te baren, want het woord is vlees geworden. En geliefde, als dat persoonlijk wordt, als de Heere in je leven gaat neerzien, in je lage staat, in de staat waarin we gevallen zijn, en we hebben het vanmorgen ook al overdacht in de context van de profeet Jesaja, die daar stond in dat heiligdom des Heren. En toen die moest uitroepen, toen de heilige serafijnen uitriepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. Toen moest hij het uitroepen: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, den Heere der Scharen, gezien. Maar toen kwam er een van de serafs, Jesaja verzoenen door hem aan te roeren met een vurige kool van het altaar, zeggende: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Ook Maria was verzoend door recht verlost. En daarom bezingt zij de deugden en het recht Gods. Dat is altijd de vrucht van de waarachtige bekering. Kijk maar naar Hanna, we hebben het vanmorgen aangestipt. Ze gaat zingen van de deugden en de rechten des Heeren. Hij is machtig en heilig, almachtig en rechtvaardig. En geliefde, God is niet alleen heilig, want zo is zijn naam. Dat is zijn naam. Heilig, hij is de heilige, heilig is zijn naam. En geliefde, hoe kan de heilige nu tot zondaren naderen? Dat ze niet verteren. Dat zegt ons diezelfde Jesaja vanuit de geloofsbevinding der zaken. Hij zegt: want alzo zegt de hoge, de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: ik woon in de hoogte en in het heilige bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Ja, geliefde. Waarom? Opdat ik levend maken de geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Dan krijg je van een stenen hart een vlezen hart. Dan neemt de Heer je stenen hart weg, kinderen. En dan krijg je van de Heer een vlezen hart. Een hart om de Heer te vrezen. En geliefde, dat is alleen mogelijk in Christus. Christus heeft zich laten verbrijzelen en hij heeft zich willen vernederen. Al in de schoot van Maria. Ik heb gezegd, hij is als een ongevormde klomp, is die in onze verdoemelijke staat gelegd. Hij heeft zich willen vernederen, opdat God in Christus zou wonen in onze harten, op grond van rechtspraak en vrijspraak, op grond van verzoening door voldoening. Zijn naam is heilig, rechtvaardig en goed, en die in Christus zijn, zijn gerechtvaardigd en zijn geheiligd in hem door het geloof. Maar Maria roemt verder in de God van der heil. Zij zegt: en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Van geslacht tot geslacht. Ja. Want geen grimmigheid is bij God. In Christus is God een barmhartig en genadige vader, bij wie geen grimmigheid is. Buiten God, buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En Paulus die predikt: wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Ja, dat was bevinding, hè. Er had die bevinding van op weg naar Damascus, was die neergeslagen. Toen was de almacht en de heiligheid des Heren hem geopenbaard. En toen kon die briesende Paulus, Saulus van Tarsus, die kon niks meer doen dan zeggen: Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan ga je naar de wille Gods vragen. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht, van kind tot kind, ja tot in het duizendste nageslacht. Over degene die hem vrezen. Hij zal zijn verbonden vestigen tot in het duizendste geslacht. En de zijne, die zal hij daarin bevestigen. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen. God hebben, ja, daar heeft de Heer geen rekenmachine voor nodig. Maar hij zal ze tellen als in degene die in Israël ingelijfd zijn. En de naam van Sions kinderen dragen. Mijn geliefde God gaat nog door met het uitbreiden van zijn koninkrijk, want anders zaten we hier niet. Als de laatste is binnengebracht, dan stopt deze wereld in elkaar. Dus de Heer is nog bezig om zijn kerk te vergaderen. De Heer gaat er nog mee door met het zaligen van zondaren. Want van zee tot zee zal die regeren, zover men volken kent. Men zal hem van de Eufraat vereren, tot aan het aardrijks eind. Ja. En dan gaat die Jesaja weer van getuigen, want een kind is ons geboren. Daarin is het mogelijk gemaakt, in dat kind van Bethlehem. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Ook toen hij nog in de baarmoeder van Maria verkeerde, had hij alle macht in hemel en op de aarde. Ja. En hij heeft een arm met macht en hij doet krachtige daden. In uiterste zwakheid is hij geboren, hè, als een nietig reisje. Als een nietig reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe is hij voortgekomen. Hè? Had niemand meer verwacht. Hè? Was 400 jaar geen profetie meer geweest. Had niemand meer verwacht. Maar toen de volheid destijds gekomen is, is aangebroken. Hè? Ja. Toen moest die keizer Augustus, die moest zijn volkstelling houden. Moest allemaal medewerken ten goede. En Jozef en Maria, die moesten ook op van Galilea uit de stad Nazareth tot Judea, tot de stad die Bethlehem genaamd wordt. Christus moest geboren worden in Bethlehem, was geprofeteerd. Als de afgehouwen tronk van Isaïe. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een worm en geen man. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, is die de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. In de gedaante als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot het kruis, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem een naam gegeven, boven alle naam, want de Heere heeft hem verhoogd. Opdat in de naam van de Heere Jezus zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Geliefde, een enkel woord. Van zijn almacht en heerschappij zingt Maria vanuit de volheid van haar gemoed. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft een krachtig werk gedaan, want het woord is vlees geworden. Zing de Heere een nieuw lied. Zing de Heere een nieuw lied. En, want hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. Ja, Gods rechterhand doet krachtige daden, want het is een machtige arm. Gods machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. De Heer heeft zijn heilige arm, dat is de andere zijde, die heeft hij ontbloot voor de ogen aller heidenen en alle einden der aarde zullen zien het heil onze Gods. Gewillig of onwillig, want alle knie zal voor hem zich buigen en bukken voor hem neer. En geliefde, is er al een moment in ons leven aangebroken dat we in gewilligheid hebben mogen buigen voor het recht Gods. Dat we hebben mogen gaan, net als die koning in Esther, mocht gaan naar de koning, kom ik om. Maar ik zal tot die koning gaan. Want het leven van het volk der Joden stond op het spel. Het bestaan van het volk der Joden, toen ging Esther in de bres staan. En zo op Christus, letterlijk en geestelijk, is die in de bres gaan staan voor zijn volk. Hij heeft in de hof van Gethsemane heeft hij gezegd: indien gij dan mij zoekt, laat deze, de mijne, gaan. Maar God wederstaat de hoogvaardigen. Hij verstrooit de hoogmoedigen, zegt Maria, in de gedachten in hun harten, in hun inbeeldingen. Maar de nederige geeft hij genade. En de arm des Heer is niet verkort, geliefde. Dat hij niet verlossen kan, roept hem aan in de dag der benauwdheid. En hij zal u horen en gij zult hem eren. Want hij doet de macht, hij doet machtige en krachtige daden in Christus. Die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Geloof je dat nou? Geloof je dat de Heer die man, die man die zegt, ja, ik geloof dat u dat doen kan. Geloof ik toch? Mag ik toch geloven in de almacht? Kijk, je krijgt eerst dan. Je gaat in de almacht, in de vrijmacht van de Heere geloven. Dan ga je in geloven. Dan krijg je zo'n ontzag voor die hoge God. En voor zijn woord. En Maria kan er maar niet over zwijgen, hè? Wie de Heer is en wat hij doet. En dan ga je niet kijken, net als Zacchaeus in de boom zat, hè? Die wilde Jezus zien, wie hij was. Dat staat er, niet wat hij deed, maar wie hij was. Want dat hij wonderen deed, dat wist Zacchaeus wel, hoor. Dat wist hij wel. Maar wie die was, wie is de Heer Jezus voor u en voor mij? Nou, Maria wist het. Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Ik weet de broers van Jozef die de macht in pacht had. Ja, dat dachten ze, dat ze de macht in pacht hadden. Die zijn van hun voetstuk afgetrokken. En de verachte Jozef, die is als onderkoning, eerst als slaaf naar Egypte afgevoerd. Maar hij is als onderkoning van Egypte verhoogd. En koning Saul werd van zijn... was van zijn troon afgetrokken en David is tot koning verhoogd. Koning Nebukadnezar was een machtig koning. Die is als een machtige van zijn troon afgetrokken en als een beest vernederd, omdat hij zich verhief als een hoogmoedige stoppel. En wie u ook bent, of bent u ook een professor in de godgeleerdheid, Maria zegt, hij heeft machtige van de tronen afgetrokken en nederige heeft hij verhoogd. Want zonder vernedering geen verhoging. Zonder hellevaart geen hemelvaart. Maar Nebukadnezar die is weer verhoogd geworden. Hè, omdat hij God de eer gaf. Ja. De rijke man werd van zijn troon afgetrokken. Maar die werd definitief in de hel geworpen. Terwijl de arme Lazarus in dit leven vernederd was. Toen werd hij... bij zijn sterven werd hij door de engelen gedragen tot in de hemel toe verhoogd. In de schoot van Abraham. En geliefde, zijn wij wel eens van ons voetstuk afgevallen? Zijn wij al eens vernederd als het stof zijner voeten? Hebben we onszelf al eens als een helleling voor God in het stof geworpen? Want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En die zich vernedert, die zal verhoogd worden. Die moordenaar een kruis, die vernederde zichzelf en die begon God te rechtvaardigen. Hij zegt, wij dan ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze, toen wees hij naar Christus, heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus zei hij niet om zalig te worden. Met het oog op zijn zaligheid, absoluut niet. Daar had hij helemaal geen zicht op. Daar had hij, dat was voor hem afgesneden. Maar hij ging wel God rechtvaardigen. Kijk, geliefde, als we ons niet voor God vernederen, dan zullen we op de dag des oordeels van onze tronen worden afgetrokken en in het helse vuur geworpen worden. Dat is geen bangmakerij, dat is realiteit. Want dat kindeke, die geboren koning der Joden, die heeft een wanis in hand en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Het koren zal hij vergaderen in zijn schuur, maar het kaf zal hij met onuitblusseld vuur verbranden. Nou, Christus trekt nog steeds machtiger van de troon. Want hij neigt het hart van koningen als waterbeker. De mens is van nature een koning, hè? Maar de Heer heeft ieder hart in zijn hand. Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Want door hem regeren koningen en door hem stellen de vorsten gerechtigheid. En ook keizer Augustus was deze koning der koningen onderworpen. Want de volkstelling die Augustus bevolen had, moest medewerken om de profetie van de lang verwachte Messias in vervulling te doen gaan. En daar had de profeet Micha al geprofeteerd. Jesaja, Micha. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Ja, en nog meer. Wiens uitgangen zijn als van de dagen der eeuwigheid. Mijn geliefde kerstfeest, ook in 2010, het jaar onze Heren. Het is weer kerstfeest. Maar zou je het volgende kerstfeest wel beleven, geliefde? Als het nou niet kerstfeest wordt, dan gebeurt het misschien nooit meer. Heb je er wel eens bij nagedacht? Kies dan heden wie je dienen zult. Is de Heere God, dient hem. Is de wereld je God, dient de wereld. Dient de wereld. En voor Maria was het een gezegend kerstfeest geworden, geliefde. Zij mocht daarvan getuigen dat het echt kerstfeest was geworden in haar leven. Zij mocht de Heere groot maken in zijn deugden en in zijn rechten. Kijk, je kunt wel een pak met kerstkaarten versturen. Met allerlei zegeningen en goede wensen erop. Maar is het wel eens echt een gezegend kerstfeest in ons leven geworden? Een gezegend Christusfeest? Zijn wij net als Maria de bruid van Christus geworden? Behoren wij reeds tot de wijze maagden die de bruidegom verwacht op grond van zijn gegeven ja-woord? Dat moet je weten hoor. Dat moet je echt weten. Maria was de bruid van Christus. En Christus was haar bruidegom. Maria had het ja-woord van de hemelse bruidegom ontvangen. En zij mocht haar eigen man baren. Ja, dat is ook een mysterie. Hem leggende in de kribbe. Dat is een geheim apart. Er heeft nog nooit een vrouw haar eigen man gebaard. Maar Maria mocht haar eigen man baren. En voor die man heeft Johannes de Doper getuigd. Deze is het, van welke ik gezegd heb. Na mij komt de man, die voor mij geworden is. Want hij was meer eer dan ik. En die man, zegt Jesaja, die zal zijn als een verberging tegen de wind. Als een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorpplaats. Als een schaduw van een zware rotsteen. In een dorstig land. En die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten. Die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. En als je nou de bruid van Christus mag zijn, geliefde, dan mag je hem ook hoog houden. Dat is je hoogste lust om je man hoog te houden. Dat is in de natuur al zo. En vrouwen, als je je man niet hoog houdt, ben je geen vrouw. Want de man, de vrouw is om de man geschapen, de man niet om de vrouw. En als je nu de bruid van Christus mag zijn, zou je hem dan niet hoog houden. Gelijk een vrouw haar man hoog houdt en eert. Dan weet je wat Sara zei van Abraham, zeggende, haar heer, het is mijn heer. Ze zei niet alleen, dat is mijn man, maar ook mijn heer. Was niet slaafs, was een eer, noemende haar man haar heer. Was een eer, dat is de eer van de vrouw, om de man hoog te houden. Ja, maar mijn man is altijd dronken. Het is de eer van een vrouw, om de man hoog te houden. Al was het ook een dronkenlap. Dat is weer een hoofdstuk apart, maar het gaat hier wel over. Ja. En die man, zegt Jesaja, die zal zijn als een verberging tegen de wind. Als een schuilplaats tegen de vloed. En zo heeft Maria, haar geestelijke man, haar bruidegom, hoog gehouden. Hem groot gemaakt en geëerd. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En ze sprak vanuit de geloofsbeleving der zaken. Hè? En haar getuigenis is nog even geldig als toen, geliefde. Maria getuigt niet eenzijdig van het evangelie. Zij spreekt niet alleen van de verkiezing, maar ook van de verwerping. Hongerige heeft hij met goederen vervuld, uit verkiezing. En rijk heeft hij gansledig weggezonden, verwerping. Die rijke jongeling die kwam met zakken vol werk heiligheid tot Christus, maar Christus heeft hem ledig weggezonden. En hij ging bedroefd heen, want hij had vele goederen, veel bevinding, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, maar geen geloof. Geen olie in zijn vat, dat begeerde hij ook niet. Hij had geen ware vernedering, geen evangelie, alleen maar wet. Dit doen en dat nalaten, alleen maar wet. Een geliefde waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Bent u met het lam alleen tevreden, dan is God met u tevreden. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Nou, dat is meer dan genoeg. Maar met minder kan het niet. Met minder kan het niet. Met minder is God ook niet tevreden. En met minder is die ziel ook niet tevreden. Of heeft u net als de vrouw van Lot en als Demas nog uw hart in de wereld? Zeg het nou eens eerlijk. Maria had haar hart in God en Christus en de Vader hadden woning bij haar gemaakt. Woning gemaakt. Dan wordt je lichaam een tempel van de Heilige Geest. Dan komt de Heilige Geest in je wonen op grond van de verzoening in Christus. Nooit andersom. De Heilige Geest komt op grond als het Pasen geweest is in je leven. Dat wonder, dat kan ook bij de herders in Efratasvelde hadden in Bethlehem ook Pasen beleefd. Hè? Verzoend met God. Door recht. Want het is geen stappenplan. Ja. Maar Maria die kon daar niet over zwijgen, niet omdat het moest. Hè? Maar omdat God woning bij haar had gemaakt. Maria was een bron die zich uitstort op de velden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. Vers 55. En Israël is Jacob. En onder Israël en Jacob worden de uitverkorenen onder de Joden verstaan. Israël is door God geholpen, uitgeholpen, doorgeholpen. Dat betekent het hier het woord opgenomen. God gedenkt aan zijn verbond, als zijn verbondsvolk aan Jacob zijn knecht. De Heere zegt het bij monden van de profeet, maar gij Israël, mijn knecht, gij Jacob, dien ik uitverkoren heb. Het zaad van Abraham, mijn liefhebbers, daar heb ik. Ja. En daarvan geeft ook Zacharias, en we hopen daar morgen nog het een en ander over te zeggen, als de Heer het geeft, daar heeft ook Zacharias zijn mond weer geopend, als toen zijn mond weer geopend was geworden, van geprofiteerd. Hè? Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. En hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, hè, die van het begin af geweest zijn der wereld, die van het begin af der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Ja. Het verbond met Abraham zijn vriend. Bevestigt die van kind tot kind. Zij er ook bij zijn kinderen? Zij er ook bij zijn? Vraag den Heere naar zijn sterkte. En dan zal God alles doen in je leven. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. En dan zal hij alles doen op zijn tijd. Laat niet af. om hand en hoofd op te heffen naar omhoog. Heere, bekeer me. En kijk nog buiten hem stellen, geliefde. Kijk nog buiten hem stellen. Gods volk niet meer. Maar dat is niet de grond. Want God kan het niet buiten zijn volk stellen. Hij heeft er meer belang bij dat zijn volk zalig wordt, als dat zijn volk belang heeft bij haar zaligheid. God heeft er belang bij. Want hij zegt, ik wil en zij zullen. En we willen het hierbij laten, geliefde. Want het was maar een meditatie. En zullen we nu met elkaar zingen van dat schone adventvers. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal, hij komt de volkeren troosten, die eeuwig heersen zal. En we zingen daarvan 5 vers. zal mevrouw Burggraaf de kerstvertelling verzorgen.
Door de grote woestijn die tussen het land Kanaan en het vroegere Babel en Perzië ligt, trekt een groepje reizigers. Het zijn rijke, voorname mannen, dat kun je wel zien. Ze rijden op hun kamelen over de uitgestrekte woeste zandvlakte. Het is geen gemakkelijke reis die ze maken. Overdag is er een ondraaglijke hitte. Dan brandt de zon op hen. En 's nachts, dan wordt het er zo koud. Soms vriest het er. Wie zijn die mannen? En waar gaan ze naartoe? Hun namen zijn niet bekend. In de Bijbel worden ze aangeduid als enige wijzen uit het oosten. In hun eigen land worden ze magiërs genoemd. Dat betekent wijsgeren. Ze hielden zich bezig met ongeoorloofde kunsten en het bestuderen van de sterren. Het waren dus heidense mannen. Maar waarom gaan ze dan naar Jeruzalem toe? Op een nacht, toen die mannen weer buiten waren om de stand van de sterren te bestuderen, toen hebben ze iets heel bijzonders gezien. Ze zagen een ster, zo mooi, zo schoon. Zo stralend hadden ze nog nooit een ster gezien. Hij was groter als de andere sterren. En toen zeiden ze tegen elkaar: dit is iets heel bijzonders. Dit is vast het teken dat nu de koning van de Joden geboren is. Maar hoe weten die wijze mannen dat? Wie had hun dat bekendgemaakt? Luister maar. Heel lang geleden leefde in hun land Bileam. Daar hebben we allemaal wel eens van gehoord. Bileam was een valse profeet. En op een dag moest Bileam van koning Balak, de koning van de Moabieten, het volk vervloeken. Maar de Heere God had het anders bestuurd. En toen moest Bileam tegen zijn zin het volk zegenen. En in een van die zegeningen heeft Bileam gezegd dat er een ster op zou gaan uit Jacob. Niet lang daarna is Bileam gestorven. Maar toen weer een hele tijd later is Daniël in het land gekomen. En Daniël was een profeet van de Heere God. En ongetwijfeld heeft Daniël, die moest op een dag de droom van koning Nebukadnezar uitleggen. Want koning Nebukadnezar had een hele vreemde droom gedroomd. En die had alle wijzen uit zijn land geroepen om die droom uit te leggen. Maar er was niemand die het kon. En toen hadden de mensen Daniël gehaald. En toen had Daniël aan de Heere God gebeden of hij de droom van koning Nebukadnezar uit kon leggen. En de Heer had Daniël geholpen, want Daniël kon aan de koning de droom uitleggen. En daar was koning Nebukadnezar zo blij mee geweest. En toen had hij Daniël uitgeroepen als overste van de wijzen. En daarom, toen heeft Daniël ongetwijfeld aan die mensen verteld wat Bileam daarmee bedoeld had met die ster die uit Jacob voort zou gaan. Want met die ster bedoelde Bileam de Heer Jezus, de Messias die geboren zou worden, de koning der koningen. En deze geschiedenis hebben de wijzen van geslacht op geslacht doorverteld. En bijna 5 eeuwen lang hebben ze nog moeten wachten voordat dit in vervulling ging. En toen, in deze bijzondere nacht, nu hebben ze die bijzondere ster gezien. En nu hebben ze met blijdschap uitgeroepen: dit is vast het teken dat nu de koning van de Joden geboren is. De geboorte van de Heer Jezus werd aan de herders, de Joodse herders, in de velden van Efrata bekendgemaakt door een engel. En aan deze heidense wijze mannen door een ster. Tot beide heeft God in hun eigen taal gesproken. En dan nemen die wijze mannen het besluit. Ze zeggen: laten wij op reis gaan om die koning te gaan zoeken en hem te aanbidden. En dan gaan ze heel veel dingen gereed maken, want het is een hele lange reis die ze moeten gaan maken. En ze nemen ook hele dure geschenken mee uit hun land. Goud en wierook en mirre. En zo vinden we dus nu deze wijze mensen op weg in de grote woestijn. En ze zeggen tegen elkaar, laten we maar naar Jeruzalem gaan, naar de hoofdstad van het Joodse land. Want daar zal immers die koning wel geboren zijn. Eindelijk, na een lange, vermoeiende tocht, komen ze bij de rivier de Jordaan. Ze steken de rivier over en even later zien ze in de verte de prachtige stad Jeruzalem al liggen. Na een poosje trekken ze door een van de poorten de stad binnen. De mensen zullen wel blij zijn in die stad. Er zal wel grote vreugde heersen. Maar op het eerste gezicht zien ze helemaal niets bijzonders. Wel worden ze nieuwsgierig aangekeken door die mensen die daar lopen. Maar de wijzen hebben haast, want ze willen zo gauw mogelijk bij die geboren koning zijn. En dan vragen ze aan de mensen, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben in het oosten zijn ster gezien en nu zijn we gekomen om hem te aanbidden. Maar de mensen halen verbaasd hun schouders op. Een geboren koning der Joden? Er is hier helemaal geen koning geboren. Wij weten nergens van. Maar de wijzen gaan verder en dan vragen ze het weer aan andere mensen. Kunnen u ons vertellen waar wij de geboren koning der Joden kunnen vinden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En nu zijn we gekomen om hem te aanbidden. Maar deze mensen weten ook al nergens van. Er is hier helemaal geen koningskind geboren. En zoals dat meestal gaat met iets bijzonders, dat wordt aan iedereen doorverteld. En al gauw weten heel veel mensen dat er vreemde mannen gekomen zijn om naar een geboren koning der Joden te zoeken. En weten jullie wie het dan ook hoort? Koning Herodes. Die zit in zijn paleis en die schrikt geweldig. Dat is toch zeker niet waar? Ook koning Herodes wist het best dat het heel lang geleden beschreven was dat de Messias geboren zou worden. Maar Herodes had heimelijk gehoopt dat het maar niet gebeuren zou, want hij dacht aan een aardse koning. En als dat een zo'n bijzondere koning zou zijn, dan zou die hem misschien van de troon stoten. En dat wilde koning Herodes niet. Hij was koning en dat wilde hij blijven ook. En koning Herodes weet niet wat hij moet doen. Hij wordt er helemaal onrustig van. En dan roept hij de overpriesters en de schriftgeleerden. En hij zegt, kunnen jullie mij vertellen waar die koning van de Joden geboren zal worden? Nou, dat konden deze mensen best. Deze geleerde mannen, die konden bijna heel de Bijbel wel uit hun hoofd. En dan zeggen ze, ja, o koning, die koning der Joden, die zou in Bethlehem geboren worden, gelegen in Judea. Want dat heeft de profeet Micha immers eeuwen geleden voorspeld. En dan stuurt de koning die mannen weer weg. En dan blijft hij een poosje in diep gepeins verzonken. En dan krijgt koning Herodes een plan. Een duivelsplan. Koning Herodes is een hele gemene, een hele sluwe koning. En dan beveelt hij zijn boden dat ze die wijze mannen moeten gaan roepen. En die wijzen, die staan bij elkaar. Dus hier hadden ze helemaal niet op gerekend dat niemand in Jeruzalem zou weten van de koning der Joden die geboren was. Zouden zij zich dan toch vergist hebben? En ze weten eigenlijk niet goed wat ze moeten doen. Maar dan worden ze geroepen. Ze moeten bij de koning in het paleis komen. En dan vraagt de koning aan hen wanneer ze ongeveer voor het eerst die ster gezien hebben. En dan zegt de koning tegen hem, nu moeten jullie eens naar mij luisteren, want die koning is niet in Jeruzalem geboren, maar in Bethlehem, gelegen in Judea. Dan moeten jullie hem daar maar gaan zoeken. Maar als jullie hem dan gevonden hebben, kom het mij dan ook vertellen, want dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te aanbidden. De wijzen beloven het en gaan weer weg bij de koning vandaan. Koning Herodes blijft achter met een sluwe glimlach om zijn lippen. Hij dat kind aanbidden? Oh nee, hij zal een dolk bij zich steken. En als hij dan bij dat kindje gekomen zal zijn, dan zal hij het doden. Dat is het sluwe plan van koning Herodes. Ondertussen zijn de wijzen weer weggegaan. Ze waren helemaal verkeerd in Jeruzalem. Ze moeten naar Bethlehem, maar ze geven de moed niet op. Oh nee, er is nieuw hoop in hun hart gekomen, want daar zullen ze vast en zeker de koning vinden. En weer werden ze nagekeken door heel veel mensen, nieuwsgierige mensen, die helemaal geen behoefte hadden om die geboren koning der Joden te gaan zoeken. Oh nee, zij hadden het behoren te weten, maar ze gaven er helemaal geen acht op. En deze heidense wijze mannen, die hebben er zo'n lange reis voor over om die koning te gaan zoeken. En als ze dan even later op weg zijn, dan zeggen ze ineens met blijdschap: kijk daar, daar is die weer, die mooie ster. En dat is de ster weer die ze in het oosten gezien hadden. En die ster gaat hun nu voor, staat er in de Bijbel. En dan worden ze helemaal blij, want dan zal God zelf hun de weg wijzen waar ze die geboren koning kunnen zoeken. En dan is de reis naar Bethlehem is niet zo heel erg ver meer. En dan op een gegeven moment, dan blijft die ster stilstaan boven een huis. Dus daar moet de koning der Joden zijn. En de wijzen stappen van hun kamelen af en dan kloppen ze aan bij het huis. En dan staat Maria daar in de deur. En Maria is heel verbaasd dat die vreemde mannen naar haar toe komen. Maar dan zeggen die mannen dat ze helemaal uit het oosten gekomen zijn. En dat ze in hun land een ster gezien hadden. En dat ze vast geloofd hebben dat dat nu het teken was dat de koning van de Joden geboren was. En dan laat Maria hem binnenkomen. En wat zien de wijzen dan? Geen mooie wieg. Met hemelsblauw kleed en met goud en parels geborduurd. Nee, ze zien een heel gewoon kindje in doeken gewonden. En toch de wijzen zien door het geloof dat dit het kind is wat ze zochten. Dat dit nu de zaligmaker is. Oh, en een hemelse blijdschap vervult hun ziel. En dan gaan die wijzen knielen en ze aanbidden dat eenvoudige kindje. Wat er eigenlijk uitziet, net als een gewoon kindje. En toch, zij mogen door het geloof zien, dit is geen gewoon kind. Want dit is de zaligmaker, de koning der koningen. En ze aanbidden het kindje. En dan openen ze hun schatten en ze geven het goud en het wierook en de mirre. En dan gaat ook Maria vertellen aan de wijzen hoe alles gegaan is. Hoe de engel tot haar gekomen was. Die haar beloofd had dat ze een zoon zou krijgen. Maar dat het de zoon van God zou zijn. En oh, dan zijn ze heel blij met elkaar. En ook de wijzen. Want ze hebben het kindje gezocht. En God zelf heeft het bestuurd. Dat ze toch dit kind ook gevonden hebben. En dan de volgende dag, daar gaan de wijzen weer terug. Maar eerst gaan ze nog naar Jeruzalem. Want ze hebben al toch aan koning Herodes beloofd dat ze hem zouden vertellen dat ze het kindje gevonden hadden. Maar oh nee, in diezelfde nacht heeft God hun bekendgemaakt dat ze niet naar Jeruzalem moesten. Ze moesten niet naar koning Herodes gaan, maar een andere weg nemen en weer naar hun land teruggaan. De wijzen wisten niet waarom, maar ze hebben gehoorzaamd en ze hebben dat gedaan. Want ook al wisten die wijzen niet van het plan van koning Herodes, maar God in de hemel wist het wel. En die heeft het zo bestuurd dat ze niet naar die gemene koning teruggingen. En hoe is het nu bij ons? Hebben wij de Heer Jezus al leren zoeken? Met ons verstand weten we allemaal dat de Heer Jezus in de hemel is. Maar hebben we hem al nodig leren krijgen in ons persoonlijk leven? Want dan kunnen we pas echt kerstfeest vieren. Deze wijzen, die hebben een hele lange reis voor over gehad. En ze hebben net zo lang gezocht tot ze hem gevonden hadden. En die overpriesters en die schriftgeleerden, die worden vergeleken in de Bijbel met een wegwijzer. Die wijzen duizenden mensen de weg. maar zelf blijven ze staan. En als ze dan oud geworden zijn, dan worden ze omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is een vreselijk beeld. En laten wij dan maar bedenken dat wij zijn grootgebracht bij de Bijbel en bij het woord van God. En ook aan ons ligt de eis dat we de Heere moeten zoeken, nu hij nog te vinden is. En dat is vandaag, want de Heere zegt heden, indien gij mijn stem hoort, zo verhard u niet, maar laat u leiden.
En nu willen we vervolgen met het gezang Stille Nacht. En daarvoor komen de meisjes die dat geleerd hebben naar voren. zal mevrouw Speksnijder voor ons de vrije vertelling verzorgen. Kinderen, goed luisteren.
Guido heeft zijn avondgebedje gedaan en nu ligt hij in bed, lekker warm ingestopt. En moeder zit nog even op de rand van het bed met hem te praten. Fijn, mam. Nog 2 nachtjes. Dan is het kerstfeest van de zondagschool. Gisteren was het nog 3 nachtjes. Morgen nog 1 nachtje slapen, hè? Ja. Vorig jaar heeft hij ook een mooi boek gekregen op het kerstfeest en een zak met lekkere dingen. Fijn. Ja, Guido, maar op het kerstfeest dan denken we dat de Heer Jezus kwam als een kindje, klein en teer. Dat is toch eigenlijk nog mooier dan alle cadeautjes die je krijgen kunt, hè? Ja, als je naar het kerstkind, naar de Heer Jezus zelf verlangt, dan is het pas echt kerstfeest. Hij is het grootste geschenk. Moeder stopt Guido nog even lekker in. En dan gaat ze naar beneden. De volgende morgen. Guido staat voor het raam te kijken. Hij wacht. Hij wacht op de groenteman. Blijft hij lang weg vandaag? Anders is hij altijd zo vroeg. Oh, hij heeft het natuurlijk ook druk, want het is morgen kerstfeest. Ja, de groenteman is een aardige man. Guido krijgt wel eens iets van hem. Een appel of iets anders. Maar soms pakt Guido ook wel eens bij hem. Kijk, komt hij nou nog niet? Met zijn neus plat tegen de ruit kijkt hij eens. Ja, daar ziet hij hem. Een paar huizen verder nog staat hij. Weet je wat? Hij gaat moeder vastroepen. Mam, de groenteman komt eraan. Oh, fijn Guido dat je me zo vlug geroepen hebt. Dan hoef ik niet zo lang te wachten. Doe jij ook je jas aan en dan mag je met me mee. Gaan we samen even naar de groenteman. Daar komt hij aan. Ze gaan naar buiten. Goedemorgen, zegt de groenteman. Koud, hè? Nou, vinden ze ook. Moeder gaat praten met de groenteman. Ze koopt iets. Ze koopt sinaasappels, bananen, groenten. En Guido loopt eens om de groentewagen heen. Oh, wat ziet hij daar? Noten van die lekkere grote walnoten. Heeft ze wel eens meer op? En lekker dat die zijn? De groenteman heeft er nog genoeg. Wat maken nu zo'n paar noten uit? En met 1 pakt Guido 3 noten en stopt ze in zijn zak. In de kist daarnaast liggen bananen. Kijk, ligt 1 banaan zomaar los. Die pakt Guido ook en stopt hem onder zijn jek. Niemand ziet het. Niemand, Guido. Dan loopt hij weer rustig door. En komt weer bij zijn moeder en de groenteman terecht. Zo, zegt de groenteman. Omdat jij altijd je moeder zo goed helpt, krijg je van mij een lekker appel. Lust je zo'n lekkere grote? Nou, dank u wel, zegt Guido, want hij weet wel hoe het hoort. Heeft hij even een goede morgen? Is dat wel een goede morgen, Guido? Hij gaat naar binnen en eet de appel heerlijk op. Lekker smaakt hij. En nu gaat hij naar het schuurtje. Hij heeft niets tegen moeder gezegd. Pakt de noten eens uit zijn zak. Zoekt de hamer van vader op. Oh ja, daar heeft hij hem al. Legt ze op de grond. Pats, pats. Krak, zegt een oud. Gaat open. Ah, Guido peutert de stukjes noot eruit. Heerlijk zeg. Bijna nog lekkerder dan pinda's. Wat zijn die noten toch lekker. Even op het hoekje van de deur kijken of moeder niets ziet. Nee hoor, moeder is aan het werk. Gelukkig. Daar pakt hij de tweede noot. En doet hetzelfde als met de eerste. Lekker. Dan eet hij ook zijn banaan eerst maar op. Tjonge, wat lekker is alles. Moeder ziet niks, gelukkig. Maar als hij de banaan bijna op heeft, kijkt hij weer. Wat is dat? Er valt iets op zijn neus, iets wits, iets kouds. Het sneeuwt. Ah, wat fijn is dat. De noot, de derde noot in zijn broekzak, vergeet hij helemaal. Dat komt omdat het sneeuwt. Hij bukt zich, raapt de schillen op en pakt ze in zijn hand. Die moet hij weggooien. Maar niet in de vuilnisemmer. Want als moeder dat ziet, dan zegt ze, hé, hoe komen we hier aan? Nee, moeder mag het niet weten. Weet je wat, ik gooi ze bij de buurvrouw in de tuin. Huppla, niemand die het ziet. Dan gaat hij naar binnen. Hij wacht. Hij praat met zijn moeder. Ja, mam, fijn hè, het sneeuwt. Kan ik fijn buiten gaan spelen in de sneeuw? Hebben we met kerstfeest sneeuw? Fijn is dat toch? Zijn buurmeisje komt ook naar buiten. Fijn, Guido, dat het sneeuwt. En samen gaan ze aan het spelen en ravotten in de sneeuw. Dan, ondertussen is het al etenstijd. De morgen vliegt voorbij. Aan de noot die Guido in zijn zak heeft, denkt hij niet eens meer. Wel nee, sneeuw is toch ook fijn? Op de aarde komt een heel wit kleed. Alles is mooi wit. De aarde is mooier dan het hartje van Guido. Want daar zit een donkere vlek op. Omdat Guido heeft gestolen. Dan, als het 12 uur is, roept moeder, Guido, kom je eten? Ja, dat is waar. Hij gaat naar binnen. Hé, mam, klust wel 5 boterhammen. Ik heb zo'n honger. Ja, jongen, sneeuwpret maakt hongerig. Zo gezellig eten ze samen hun brood op in de warme keuken. Want 's avonds is vader erbij, dan eten ze warm. En Guido zit gezellig met zijn moeder te praten. Maar na het eten, hij krijgt een kriebel in zijn keel. Hij pakt zijn zakdoek, hij moet niezen. En ineens, wat valt daar? Een noot. Guido kijkt en moeder kijkt. Moeder zegt niets. Helemaal niets. Dan bukt ze, raapt de noot op en legt hem op de tafel. Zij ze nou maar iets, denkt Guido. Schuw kijkt Guido omhoog naar mama. Dan begint moeder te vragen. Guido, wat heb je nu gedaan? Hoe kom je aan die noot? Mam, die heb ik gekregen. Gekregen, Guido? Echt gekregen? Ja. Echt, Guido? Het blijft stil. Hij kijkt weer naar zijn moeder. Hij ziet dat zijn moeder erg verdrietig is. Ze heeft de tranen in de ogen. Dan moet Guido ook bijna huilen. Guido, wat vind ik dat erg. Je hebt die noot gepakt, hè? Ja, mama. Guido, ik ben verdrietig. Maar weet je dat er nog iemand verdrietig is? Je weet wel wie, hè? Hij knikt. Ja, de Heere Jezus. Ja, denkt Guido. De Heere Jezus verdrietig. En het is morgen nog wel kerstfeest. Kan ik dan wel kerstfeest vieren, mama? Als de Heere Jezus verdrietig is. Ja, Guido, je mag de Heere Jezus om vergeving vragen. Hij wil het je vergeven. En natuurlijk, als je berouw hebt, vergeeft hij het ook echt. En dan mag je toch kerstfeest vieren, daar moeten we om bidden. Ja, maar, is de Heere Jezus dan het kerstkind? Is dat dan hetzelfde? Natuurlijk, Guido. Maar is de Heere Jezus het kerstkind dan bij ons in huis? Nee, Guido, wij moeten het kerstkind zoeken in... Tingelingeling, gaat meteen de bel. Nu heeft moeder nog niet eens gezegd waar hij het kerstkind zoeken moet. Moeder gaat meteen naar de gang. Guido blijft in de kamer. Het kerstkind zoeken... Waar moet hij het dan zoeken? Moeder heeft het niet gezegd. In de gang hoort hij praten. Hé, dat is een bekende stem. Hij rent naar de deur. Oom Henk uit Amsterdam. Fijn dat u er bent. Ja, kijk eens. Ik heb 3 cadeautjes bij me. Maar... Mag ik eigenlijk met de kerstdagen hier blijven? Ha, fijn, zegt Guido. Ja, wat vind je nou fijn? Dat ik er ben of dat je een cadeautje krijgt? Nee, natuurlijk dat u er bent, oom Henk. Dat vind ik het fijnst. Oh, dus dan hoef je eigenlijk geen cadeautje van me. Zie je wel, oom Henk is weer aan het plagen. Dat doet hij altijd nou. Nou, Guido, je krijgt toch een cadeautje van me, joh. In de kamer pakt hij het uit. 2 kleinere pakjes en een groter pak. Het grootste pak is voor Guido. Guido pakt het uit. Oh, een mooie doos met een conducteurspel. Prachtig, zeg. Hij gaat het meteen proberen. Een mooi spel is het. Hij vergeet alles. Van de noten en de banaan, van de sneeuw. Hij denkt nergens meer aan. Hij zit met zijn spel een hele tijd te spelen. Moeder praat met oom Henk. En dan ineens komt Hanny binnen, zijn buurmeisje. Hé, Guido, we zouden toch vanmiddag weer gaan sleeën? Moet je zien wat een laag sneeuw er al ligt. Ik sta al zo'n tijd op je te wachten en je komt maar niet. Oh, dat is waar ook, Hanny. Kijk eens, ik heb een mooi spel van mijn oom gekregen. En dan schiet hem alles weer te binnen. Van de noten, de banaan, dat moeder het weet, dat er iemand verdrietig is. Moeder, maar ook het kerstkind. En dat hij ook het kerstkind wil gaan zoeken. Want hij moet het kerstkind toch om vergeving vragen. Anders kan hij nooit kerstfeest vieren. Hanny zegt, ga je nu nog mee, Guido, of niet? Moeder hoort het. Natuurlijk, Guido, zegt ze, ga me fijn mee sleeën. Gaan jullie me fijn naar buiten? En daar zijn ze fijn aan het spelen. Een hele tijd lang. Hanni krijgt het koud. Zulke koude handen. Ik ga maar naar huis. Daar is het warm. Guido? Onder het spelen denkt hij telkens. Ik ga niet naar huis. Ik moet het kerstkind zoeken. Want ik moet het kerstkind om vergeving vragen. Het kerstkind is verdrietig en moeder. Hoe kan ik anders kerstfeest vieren morgen? Hanni pakt haar sleetje en gaat naar huis. Het was zo fijn vanmiddag, want samen trokken ze een sleetje tegen een heuvel op. En dan gingen ze op hun buik erop liggen en roetsten zo naar beneden. En hard dat het ging. Maar nu, nee, ze wordt zo koud. Daar gaat ze. Guido ook. Hij zet zijn slee voor het huis neer. Hij trekt zijn rits omhoog. Lekker warm. Maar Guido gaat niet naar huis. Guido moet het kerstkind zoeken. Anders kan het geen kerstfeest worden voor hem. Guido gaat de weg in naar het bos. En uit de hoge hemel ziet de Heere Jezus die kleine jongen gaan. Die hem zoekt. Een domme jongen. Want het kerstkind is al zo lang geleden geboren in Bethlehem. Maar daar denkt hij nu niet aan, dat vergeet hij nu. Dicht bij het bos staat een grote boerderij. Guido loopt het pad op. Kijk, daar komt de boer juist uit de schuur met een kruiwagen. Guido is niet verlegen. Oh nee hoor, hij gaat naar de boer toe en zegt, baas, hoort u eens, is het kerstkind bij u? Het kerstkind? Nee jongen, het kerstkind is hier niet. Maar weet je moeder wel dat je hier bent? Het is bijna donker en dan zo koud. Ga maar gauw naar huis, dat kan je beter doen. Naar huis? Guido denkt er niet over. Hij heeft het kerstkind nog steeds niet gevonden. Dan keert hij zich om, loopt het pad af. De boer kijkt hem na. Een kleine aap van een jongen, die is vast weggelopen. Denk je dat zijn moeder dat weet? En het is al bijna donker. Kom, ik ga mijn koeien weer voeren. Hij pakt de kruiwagen op en loopt de stal in. En Guido gaat verder het bos in. Guido loopt het paadje door, want hij weet, hier ergens moet nog een jachthuis staan. Hij is er vroeger wel eens geweest met zijn vader, als ze wel eens een eind gingen wandelen of fietsen. En die weg slaat hij nu weer in. Guido loopt een eind. En ja, daar ziet hij het. Daar staat het jachthuis. Daar woont de jachtopziener met zijn vrouw. Hij kijkt door het raampje naar binnen. Daar ziet hij een kerstboom en lichtjes. Dan zal hier het kerstkind zijn. Natuurlijk, dat kan niet anders. Guido rammelt aan de deur. Komt niemand. Nog een keer. Want hier is het kerstfeest. Hier brandt een kerstboom en lichtjes. Hier moet het kerstkind dan zijn. Hij rammelt nog eens. Nog een keer. Hè? Ineens gaat de deur open. Er staat een vrouw in de deuropening. Zeker de vrouw van de jachtopziener. Is het kerstkind hier? Vraagt Guido. Het kerstkind? Helemaal niet. Guido draait zich met één om en loopt weg. Hier wordt kerstfeest gevierd zonder kerstkind. Hoe kan dat nou? De tranen springen hem in de ogen. En toch moet hij het kerstkind vinden. Hij moet kerstfeest vieren morgen. Hij moet om vergeving vragen, want het kind is verdrietig. De Heer Jezus en moeder. Welke kant moet hij nu op? Kijk, het begint weer te sneeuwen. Grote vlokken dwarrelen om hem heen. Oh ja, dat paadje daar rechts, dat zal hij daar maar ingaan. Laat hij hier maar eens gaan zoeken. Het wordt steeds donkerder in het bos. Alleen het witte sneeuw op het paadje, dat geeft nog wat licht af. Guido loopt maar door. Hij schrikt ineens, roetst er een konijntje voor zijn voeten. Hoep, het gaat zijn holletje in. Wat schrok Guido daarvan? Maar waar moet hij nu heen? Hij weet het gewoon niet meer. Zal hij bidden? Zal hij dat doen? Hier bij dit boompje daar maar. Achter dat struikje knielt Guido neer. Dan zegt hij, ja, Heere. Of tot wie moet hij eigenlijk bidden? Is dat nou hetzelfde tot wie hij bidt? Tot de Heere Jezus of tot het kerstkind? Zal hij dan toch maar tot de Heere Jezus bidden? Dan zegt de Heere Jezus, het kerstkind is bedroefd en moeder ook. Maar ik wil toch zo graag kerstfeest vieren. Maar ik weet de weg niet meer. Als Guido amen gezegd heeft, slaat hij de sneeuw van zijn broek af. Ja, hij loopt weer door. Daar hoort hij een hond. Een grote hond lijkt het wel. Hij blijft stilstaan, muisstil. De hond gaat voorbij. Hij hoort ook iemand zacht praten tegen de hond. Hij durft niet te roepen, want stel je voor dat het een dief is of een rover in het bos. Hij moet er niet aan denken. Heel in de verte hoort hij de hond nog blaffen. Die man met de hond is vast al een heel eind weg. Dan loopt Guido weer een klein stukje verder. Ineens, tussen de bomen door, ziet hij daar een lichtje. Waar een lichtje is, moeten ook mensen zijn. Daar gaat hij naartoe. Zo hard als hij kan, loopt hij op het lichtje af. En wat ziet hij daar? Een hut. Een houten hut. De boshut. Waarschijnlijk de hut van de boswachter. De boswachter gaat hier misschien schuilen voor regen, koude, sneeuw. Guido loopt naar het raampje toe. Er brandt licht binnen. Een petroleumlamp brandt. Er zit een man aan de tafel en hij leest in een boek. Hier zal het dan wel zijn. Maar hij ziet geen kerstboom. Guido rammelt aan de deur. De boswachter staat op. Van schrik laat hij zijn pijp vallen als hij ziet wie daar aan de deur staat. Een kleine jongen? Zo laat nog? Het is al helemaal donker. Zo'n klein kereltje. En dan vraagt hij, is hier het kerstkind, baas? Jazeker, hier is het kerstkind. Kom maar binnen hoor. Gelukkig, denkt Guido. Eindelijk gevonden. Wat is het hier lekker warm, zegt hij. Zegt de boswachter, krijg ik een hand van je? Oh ja, natuurlijk, hij vergeet het bijna. En hoe heet je? Ik ben Guido van Almen. En ik woon aan de Parklaan 49. Zo, daar helemaal? En ben je helemaal naar hier toegekomen? Wat een aardige man is dat. Wat kom je dan doen? Het kerstkind zoeken, zei je? Dan gaat Guido alles vertellen. Van het begin af. Dat hij noten gestolen heeft en een banaan. Dat moeder het gezien heeft. Dat moeder verdrietig is en het kerstkind. Maar hij wil toch morgen zo graag kerstfeest vieren. Hij moet aan het kerstkind om vergeving vragen. Maar waar is het kerstkind nou? U zei toch dat het hier is? Jazeker, het kerstkind is hier bij mij, Guido. Oh. Maar Guido, je bent helemaal verkeerd bezig, jongen. Jij zoekt het kerstkind met je voeten en met je ogen. Maar je moet hem zoeken met je hart. Zullen we samen eens bidden? Zullen we dan alles aan de Heere Jezus vertellen wat er gebeurd is vandaag? Dan pakt de boswachter de kleine handen van Guido in zijn handen. En samen bidden ze. De boswachter vertelt alles aan de Heere. Ook dat Guido verdrietig is. Dat hij het kerstkind zo graag wil ontmoeten. En Guido, in zijn hartje voelt hij. Hij bidt mee, maar hij voelt ook dat de Heere Jezus luistert naar het bidden van de boswachter en van hem. Het is nu eigenlijk al echt kerstfeest hier. Zonder kerstboom, zonder lichtjes, is het nu toch kerstfeest in deze hut. De boswachter amen gezegd heeft, zegt hij, zegt Guido, ik wil je wel thuis brengen, maar je moet toch wachten tot 7 uur. Ik moet tot 7 uur werken, dan komt een andere boswachter mee aflossen. Dan zal ik jou thuis brengen. Maar weet je wat we zullen doen? Als we nu eens kerstfestjes gaan zingen, samen. Zomaar samen. Dan zet de boswachter in. Hij vraagt eerst, zeg Guido, welk vestje kan jij? Stille nacht kan ik zingen. Dan gaan we dat zingen. De boswachter zet in met zijn zware stem. Guido kijkt hem eens aan. Hij durft eigenlijk niet mee te zingen. Maar och, de boswachter doet het toch ook. Laat hij dan ook meezingen. Samen zingen ze de versjes in Bethlehem's stal. Welke ken je nog meer, Guido? Stille nacht. Ook die versjes zingen ze. En eren zij God. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En het dagt in het oosten. De tijd vliegt voorbij. Het is al 7:10 als ze er ergen hebben. Daar komt de andere boswachter aan. Ze trekken nu vlug hun jassen aan. Ik ga je thuis brengen, Guido. De boswachter loopt naar het kleine schuurtje achter de hut. Hij haalt zijn fiets tevoorschijn. Kom maar, mag je voor op de stang zitten? Kan je nog een beetje zien in het donker? Als je achter me zit, is het zo donker, zie je niks. Zo, fijn plaatsje heeft Guido nu. Voor op de fiets. De boswachter is een sterke man, maar hij kan toch bijna niet fietsen in de dikke laag sneeuw. Zoveel ligt er. Als ze het bos uitgefietst zijn, komen ze op de grote weg. In de verte komen daar 2 lichtjes aan. Guido kijkt ernaar. Het zijn fietsers. Als ze dichtbij komen, ziet hij wie dat is? Vader! Het is vader en oom Henk. Hij kijkt. Vader denkt, waar komt dat vandaan? Oh, van die fiets. Hé, daar zit Guido op de fiets bij een vreemde man. De boswachter stopt. Zo, waar kom jij vandaan? Je moeder is heel erg ongerust. Wij zijn je aan het zoeken. Vader is streng, heel streng. Dan zegt de boswachter, ik fiets al mee naar huis. Ik zal jullie alles vertellen. O Henk, mag ik nu bij u achter op de fiets? Tuurlijk joh, spring maar op. Nu zit Guido achter op de fiets bij oom Henk. De boswachter en vader fietsen samen voorop. Guido en oom Henk komen achteraan. Gezellig is dat. Gelukkig dat vader er weer is en oom Henk. Dat hij nu weer naar huis moet, mag. Ze bellen aan. Moeder doet met één de deur op. En hebben jullie hem al ge... Ha, moeder, hier ben ik weer, roept Guido. Wat, waar was je, jongen? Nou, u zei toch dat ik het kerstkind moest gaan zoeken? Dat heb ik gedaan. Het kerstkind zoeken, Guido. Maar zo heb ik het niet bedoeld. Intussen lopen ze allemaal naar de kamer. Dan vertelt de boswachter alles wat er gebeurd is vanmiddag. Alles. Ze luisteren. De grote mensen moeten er eigenlijk ook een klein beetje om lachen. Wat een domme Guido toch. Dan moet hij naar bed. Guido wordt net als de vorige avond weer diep ingestopt nadat hij zijn gebedje gedaan heeft. Dan zegt moeder nog, Guido, wat fijn dat je weer thuis bent. De Heere Jezus wil je zonden vergeven. Hij is geboren om aan het kruis eens te sterven en om zelf de straf te dragen die anderen voor hem, die anderen verdiend hadden. Zullen we nog een versje zingen samen? Dan zingen ze. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, die zondaren mint, zo nameloos teer, die hen wil vergeven, hoeveel het ook zij. Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
En laten we nu ter afsluiting zingen, gemeente, het ere zij God. dankzegging. Heere, gij hebt ons kerstfeest gegeven. En dat betekent niet dat we deze dienst hebben aangehoord. Dat we de vertellingen hebben aangehoord. Maar dat het kerstfeest geworden is in ons hart. En Heere, mocht daarvan de vrucht openbaar gemaakt worden. Want gij doet niks in het verborgen, het komt openbaar. Als wij kerstfeest hebben mogen vieren, zoals Maria kerstfeest heeft mogen vieren. Zoals Zacharias en Elisabeth kerstfeest hebben mogen vieren. En zoals al de Bijbelheilige kerstfeest hebben mogen vieren. Lieve Heere, dat ook kinderen tot dat koninkrijk van Christus mochten worden toegevoegd. Dat ze niet alleen de versjes hebben opgezongen, maar dat ze ook mochten zingen, vervuld zijnde van diezelfde geest waarmee Maria en Zacharias en Simeon vervuld werden. En daarvan zijn ze nou eeuwig vervuld. Daar worden ze nu mee doorsidderd met een heilige geest om u eeuwig groot te maken. O Heere, wij smeken u om de toepassing van het heilig kind Jezus. Opdat de koning der ere inga in onze harten en daar regeren, ons leiden en onderwijzen in de weg der zaligheid. Heb dank, Heere, voor het uwe, neem het onze weg. Want er kan zoveel in het hart zijn wat niet strekt tot uw eer. Maar mocht gij het uwe zegenen, mocht gij uw woord in ons hart zegenen en heiligen. In de vergeving van al onze zonden, bewaar ons als we van hier gaan. Verbreid uw koninkrijk over het ganse wereldrijk. Om Jezus wil alleen. Amen. Voor de kinderen is er nog een boek te verkrijgen, dus niet gelijk naar huis lopen.